Ik wil met jullie gaan lezen in Nehemia 9. We gaan verder met de serie. En Nehemia 9 is een heel lang hoofdstuk. En gezien de tijd die ik heb, ga ik niet het hele hoofdstuk lezen. Maar nu moet je echt beloven dat je als je thuis komt zelf heel het hoofdstuk gaat lezen. En wat ik in mijn Bijbel gedaan heb, dat is dat ik alle woordjes u heb ik geasseerd. U met een hoofdletter, dat gaat over het handelen van God en over het karakter van God. En als je dat eens doet in je Bijbel, dan krijgt Nehemia 9 een hele andere glans, een hele andere inhoud. Omdat je op hem gefocust raakt om wie het uiteindelijk ook in Nehemia 9 gaat. Een indrukwekkend hoofdstuk. En ik had het in overweging, ik denk volgens mij moeten we dat staande gaan lezen zondagochtend, maar blijf rustig zitten. Ik vond het heel indrukwekkend. Het spreken van het volk naar God toe. De verootmoediging die hierin doorklinkt. Laten we het lezen. Ik begin in vers 1 en ik lees een aantal gedeelten uit het hele hoofdstuk. In het vertrouwen dat we dat zelfstandig thuis doorlezen. Op de 24ste dag van deze maand verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaden met aarde op hun hoofd. En het nageslacht van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en beleden hun zonde en de ongerechtigheden van hun vaderen. En nadat zij op hun plaats waren gaan staan, lazen zij voor uit het wetboek van de Heere hun God gedurende een vierde deel van de dag. En een ander vierde deel van de dag deden zij belijdenis. En bogen zich neer voor de Heere hun God. En dan vers 6. Daar begint dat eerste. Daar staat het eerste woord u. U bent het Heere, u alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel. En heel het leger erin. De aarde en al wat daarop is. De zeeën en al wat daarin is. En u doet alles leven. En de menigte aan de hemel buigt zich voor u neder. U bent de Heere, de God die Abraham hebt uitgekozen en hem hebt uitgeleid uit Ur van de Galdeeën. En u hebt zijn naam veranderd in Abraham. Een indrukwekkende zin. U hebt zijn hart trouw bevonden voor uw aangezicht. En u hebt een verbond met hem gesloten om hem het land te geven van de Kanaanieten, de Hetieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Jebusieten en de Gergazieten. Om het te geven aan zijn nageslacht. En u hebt uw woorden gestand gedaan, want u bent rechtvaardig. En dan vers 13. Op de berg Sinaï bent u neergedaald en hebt u vanuit de hemel met hen gesproken. En u hebt hun rechtmatige bepalingen, betrouwbare wetten en goede verordeningen en geboden gegeven. Vers 16, daar komt de omkeer in het hoofdstuk. Maar zij en onze vaderen hebben overmoedig gehandeld. Ze zijn halsstarrig geweest en hebben niet naar uw geboden geluisterd. Ze hebben geweigerd te luisteren en ze hebben niet gedacht aan uw wonderen die u bij hen had gedaan. Ze zijn halsstarrig geweest. En in hun opstandigheid hebben ze hun hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Maar u bent een God die menigvuldig vergeeft, genadig, warmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. En u hebt hen niet verlaten. Zelfs toen ze voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden, dit is uw God die u heeft doen optrekken uit Egypte. Aangrijpend. En dan vers 21, 40 jaar hebt u hen onderhouden in de woestijn. Zij hebben geen gebrek geleden. Hun klederen zijn niet versleten en hun voeten zijn niet opgezwollen. Vers 26. Zij zijn echter ongehoorzaam geworden en zijn tegen u in opstand gekomen. Ze hebben uw wet verworpen en uw profeten gedood, die bij hen hebben getuigd om hen tot u te doen terugkeren. Zo hebben zij grote godslasteringen gepleegd. En dan vers 30. Vele jaren bent u geduldig geweest ten opzichte van hen. En hebt u hen door uw geest gewaarschuwd, door de dienst van uw profeten. Maar zij namen het niet ter oren. En toen hebt u, kan dus ook gebeuren, hen in de hand van de volken van de landen overgegeven. Vers 33. U bent echter rechtvaardig geweest in alles wat ons overkomen is. Want u hebt getrouw gehandeld, maar wij hebben goddeloos gehandeld. En dan vers 37 tenslotte. De opbrengst ervan, dan gaat het om de vruchten. De opbrengst ervan verschaft veel rijkdom aan de koningen die u over ons aangesteld hebt. Dus vanwege de zonde hebben andere heerschappij over het volk gekregen. Zij heersen over onze lichamen en over onze dieren naar hun goeddunken. En wij zijn in grote benauwdheid. Tot zover. Vers 38 hoort bij hoofdstuk 10, omdat daar het verbond wordt vernield. Ik ga over de inhoud van het gebed vanmorgen niet heel veel zeggen, maar ik wil een aantal hoofdlijnen met jullie delen. Een aantal gedachten die van wezenlijk belang zijn. Maar we gaan eerst nog zingen. Johan de Heer 132. En ik had daarvan 3 liederen opgegeven. Maar we zingen 2 coupletten. Couplet 1, Heer, ik hoor van rijke zegen. En 2, ga mij niet voorbij, o Vader. 132. 1 en 2. En dan is er onder het voorspel de collecte. 1 voor de gemeente. En 2 voor de stichting Wereldevangelisatie. Voor familie Hazenoot, Peter en Madeleine. Beide collecten bevelen we van harte aan. 132 uit Johan de Heer 1 en 2. Thank you. Nehemia 9, ik heb erboven gezet een dag van vasten en van gebed. En ik hoop dat je hier met een verlangend hart naartoe bent gekomen wat God vanmorgen tot je wil zeggen. En luister aandachtig tot het laatste moment. Want God wil je vanmorgen iets bekendmaken. Nehemia 8, daar lezen we dat het wetboek opnieuw werd binnengebracht. De Pentateuch, de Torah, de vijf boeken van Mozes. En in dat wetboek, door dat wetboek heen, heeft God zijn wil aan het volk bekendgemaakt. God heeft zijn karakter aan het volk getoond. Niet als een plaatje van, nou, aardig om naar te kijken, maar als een wet om te gehoorzamen. In dat wetboek zien we wie God is, wat zijn wil is, wat zijn karakter is. Is dat belangrijk? Dat is ontzettend belangrijk. Het tweede is, dat wetboek liet niet alleen de wil van God zien, het karakter van God, maar in dat wetboek, daar kwamen ook de instructies naar voren hoe het volk moest en kon leven. Levensinstructies. Wij hebben 66 boeken. En in die 66 boeken openbaart God zijn hart aan ons. En geeft hij ons instructies om te leven. Het leven wat hem welgevallig is. En let goed op. Het leven waarin het ons wel zal gaan. Blader eens met mij mee naar Deuteronomium 6. Want er zijn veel misverstanden over dat wetboek van God, over de Bijbel. Dat is het boek wat mij beperkt in mijn verlangens en idealen. Dat is het boek wat mij beknot in mijn behoeften. Maar daar heb je er nog niks van begrepen. Deuteronomium 6 zegt het zo prachtig in het vierde vers. Luister, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En dan vers 18. U moet doen wat juist en goed is in de ogen van de Heere. Wat staat daar? Opdat, met als doel, met de bedoeling, het u goed gaat en u er komt en het goede land dat de Heere uw vader onder ede beloofd heeft in bezit te nemen. Opdat het u goed gaat, opdat het u wel gaat. De Bijbel zegt dat God gedachten van vrede over de mensheid heeft en niet van kwaad. En dat wetboek van God, destijds die vijf boeken van Mozes, de Torah, en nu die 66 boeken voor ons, die zijn aan ons geopenbaard opdat het ons wel zal gaan. Houd dat goed vast. Niet opdat ik beknot word in mijn leven, maar opdat ik werkelijk in vrijheid ga leven. Is dit helder? Dit is zo belangrijk. Ik ga dit uitleggen. Jongelui, misschien vind je het best wel eens moeilijk om naar je ouders te luisteren. We gaan ervan uit, een rechtgeaarde vader en een rechtgeaarde moeder, die het beste met hun kinderen voor heeft. Ervaar je dat altijd zo? Ik zie wat vragende blikken. Begrijp je als kind alles wat je ouders tegen je zeggen? Begrijp je dat allemaal? Ben je het altijd met je vader of met je moeder eens? Niet altijd, hè? Begrijpt een christen alles wat de Heere voorschrijft? En de weg die God met zijn kinderen gaat, begrijpen we dat allemaal? Zijn we het daar altijd mee eens? Tweede vraag. Nee, dat begrijpen we niet altijd. Ik in ieder geval niet. Mijn hemelse vader geeft mij ook onderwijs. Hij gaat met mij een weg die ik niet altijd begrijp. En dat hebben jouw ouders ook. Jij begrijpt hem niet altijd. En je bent het ook niet altijd met hen eens. Maar luister nu goed. Wat moest Israël leren toen? En wat moeten wij leren vandaag? Dit. Dat we moeten gehoorzamen, ongeacht. Dat we moeten gehoorzamen ongeacht of je iets begrijpt of dat je het met iets eens bent. Nou, dan zeggen de jongelui natuurlijk, dat is ook hard. Wat een harde leer vanmorgen. Ook dit ga ik je uitleggen. Stel voor, er is een kapster in ons midden. Nou, die hebben we. En er is een autofabrikant in ons midden. En die gaan beide iets vertellen over een auto. Hoe je auto moet rijden. Maar met name, hoe moet je die auto nu onderhouden? Wat is nou het beste voor die auto om ermee te doen? Nou, van wie neem je nou meer aan? Van die kapster, die kan best misschien aardig auto rijden. En die weet het misschien ook wel, iets ervan. Maar heeft het echt waarde, wat die kapster over die auto zegt? Nee, wat die fabrikant zegt, dat is interessanter. Waarom? Hij kent die auto. Sterker nog, hij heeft hem gemaakt. En daarom is zijn advies over het onderhoud van die auto veel interessanter dan wat die kapster over die auto zegt. Begrijp je dit? Hij heeft de overview. Hij kent die auto van binnenuit. En op grond daarvan geeft hij instructies over het omgaan met die auto. Wat is daarin verstandig? Dat weten jij en ik niet. Althans, ik ben een leek op het gebied van auto's. Als ik wat aan mijn knalpap heb gehoord, dan weet ik het al niet meer. Nog een ander voorbeeld. Dus ik moet gewoon doen wat die fabrikant zegt, dat is duidelijk, hè, dat punt. Een ander voorbeeld, de besnijdenis. Begrepen de mensen waarom de besnijdenis, op welke dag moest dat plaatsvinden? De achtste dag, waarom niet de zevende? Ja, God had gezegd, je moet op de achtste dag moet dat jongetje besneden worden. Dan kan je natuurlijk gaan discussiëren, ja, maar heer, waarom niet op 6,5 dag? Dat had God uit kunnen leggen, dat deed hij niet. Je moet het gewoon doen zoals ik zeg. Je moet gewoon gehoorzamen, ongeacht of je het begrijpt. En nu gaan wij terugkijken en nu zijn we medisch zo ver dat we weten dat op de achtste dag het stollingsproces optimaal is, begint op gang te komen. Voor die tijd niet. Begrijp je mijn punt? God wist dat in zijn alwetendheid. Hij is voor ons gemaakt. En hij zei, je moet op de achtste dag gaan besnijden. En dan kan je de discussie met hem aangaan. Ja, maar ik wil op de zesde. En een ander op de zevende. Ik zeg op de achtste dag, doe maar gewoon wat ik zeg. Dan zal het je wel gaan. En nu kijken we met onze wetenschap medisch terug. En zeggen we, hey, op de achtste dag komt het stollingsproces op gang. Dus dat is magnifiek uitgedacht. Daar is over nagedacht. Begrijp ik dat altijd? Nee, ik moet gewoon doen wat God zegt. Dat is Hebreeuws denken. Hoor Israël. En als je het doet, dan zal het je wel gaan. Het wetboek, de Bijbel, waarom? Waarom gehoorzamen? Kan het nou niet anders? Wie heeft de Bijbel samengesteld? Geloven we dat nog vandaag? Dat de Bijbel van Genesis tot Openbaring geïnspireerd is door de Heilige Geest. Mensen zijn gaan schrijven. Dat woord van God dat komt tot ons. Het wetboek van God. Dan kan je natuurlijk gaan discussiëren. Ja, wel aardig. Jij zegt dat is jouw interpretatie van een tekst. Zo zie jij dat. Ja, wacht even. Het voorschrift wat uit de Bijbel tot ons komt, wie heeft dat opgeschreven? Even met eerbied gesproken, is dat die kapster of is het de fabrikant? Dat is onze schepper. Met eerbied gesproken, dat is onze fabrikant. Ik hoop dat je dit punt pakt. God heeft gedachten van vrede over ons en niet van kwaad. Hij geeft ons zijn woorden, opdat het ons wel gaat. En wie is dat die dat zegt? Dat is degene die jou en mij gemaakt heeft. Onze schepper. Dit is zo belangrijk. Het is niet een man of een God die alleen de zweep erover wil hebben. Maar die bewogen is met ons. En die ons instructies heeft gegeven over ons leven. Dat is iemand die ons gemaakt heeft. Nou, dat is interessant om daar naar te luisteren, of niet? Het is de hemelse fabrikant. Die heeft ons niet alleen gemaakt in de moederschoot, Psalm 139, geweven. Die wil ons ook opnieuw geboren laten worden en ons leren hoe met hem te leven. Dat is niet mijn visie vanmorgen. Dat is onze schepper die met ons praat door dit boek heen. Het wetboek. En het is zo mijn gebed dat je dit pakt. Het is niet het boek van de Baptiste gemeente de Hoeksteen. Dit is niet mijn preek of mijn boodschap vanmorgen. Jouw schepper praat met je. Jouw formeerder. Degene die jou door en door kent. En die krachtens de schepping recht heeft op jou en mijn leven. Dat is 2 steken dieper dan een verhaaltje, nou ja, aardig vanmorgen zeg. Nee, de schepper praat met ons. En nu ga ik verder. Want het wetboek is binnengekomen. Nehemia 8. Het volk komt in aanbidding. En ze gaan weer doen wat God gezegd heeft. Komt openbaar in het. Welk feest hebben we vorige keer overdacht? Het Loofhuttenfeest. Ze gaan weer doen wat God heeft opgedragen. En in hoofdstuk 9. Dat is wat minder feestelijk. Maar dan komt er een dag van vasten en gebed. Dat zijn 2 kanten van dezelfde medaille. Kijk, als je alleen maar op het podium uit je bol gaat en enthousiast bent voor Jezus, daar heb ik niet zoveel mee. Want de verootmoediging is de andere kant van diezelfde medaille. Maar als je alleen aan het verootmoedigen bent en alleen maar in je leven spreekt over de ernst van de zonde en over de toren van God, heb je het ook niet begrepen. Dat moeten we vasthouden. Dat hoef ik niet vast te houden. Dat is wat de Bijbel onderwijst. Nehemia 8, Nehemia 9. En nu is de vreugde in de Here, de aanbidding, het gevolg van het kennen van Hem. En verootmoediging is het gevolg van het kennen van mijzelf. En dat is 1 medaille. En als het woord van God in jouw leven en in deze gemeente centraal staat, dan ga je dit beleven. Dan ken je iets van aanbidding en van vreugde in God. En als het woord van God in je leven centraal staat, ken je ook iets van verootmoediging. Het ene is niet zo, ja, dat hoort bij de Pinksterkringen. Dan zijn ze altijd blij en daar hebben ze altijd een lach op hun gezicht en zo. Nee, dat is een Bijbelse zaak. En verootmoediging hoort niet bij de rechtse kringen of zo. Dat zijn die mensen die altijd, ja, een beetje van die doemdenkers. Dat is Bijbels verootmoediging. En luister goed. Nu is Pinksteren geweest. In Johannes 15, vers 26 wordt de Heilige Geest de geest van de waarheid genoemd. Dat is een hele belangrijke. De geest van de waarheid. En wat doet de Heilige Geest in ons leven? Die leidt ons altijd naar de waarheid. Die leidt ons altijd naar de Bijbel toe. En de waarheid is niet een leerstuk, maar dat is een persoon, hè? Is de Heer Jezus. De Heilige Geest is uitgestort om ons in Christus te in te leiden, om Hem meer te openbaren aan ons geloofsoog. En om Hem meer gelijkvormig te maken, dat Jezus zichtbaar wordt in ons leven. En nu is God met jou aan het praten vanmorgen. Ervaar je dat zo? Hij praat vanmorgen met je. En dat doet hij door zijn woord, door de Bijbel. En dat doet hij door zijn Heilige Geest. En die 2, die zijn met jou aan het praten. Die zijn met u aan het praten. En die appelleren, die doen een appel op uw denken. Die doen een appel op uw hart. Ja, die doen een appel op je geweten. Geweten. Dat is een belangrijk woord. Jongelui, wat is je geweten? Dat is interessant. Wat is je geweten? Er heeft iemand gezegd, je geweten, dat is de spion van God. De spion van God. God die doet vanmorgen een appel op je geweten. En in het kader van Nehemia 9 is dat belangrijk. Ons geweten, ik las van de week, dat is te vergelijken met een opnameapparaatje. Met een metertje van een opnameapparaat. Bij elke geringe impuls, geluidsimpuls, beweegt dat metertje onmiddellijk. Zeer gevoelig. En door dat metertje word je je eigen bewust van goed en kwaad. Je hebt een besef van goed en kwaad. En daarom is het belangrijk dat je je geweten open houdt. Want God doet een appel op jouw geweten. Ken je dat stemmetje in je? Dat gevoel in je? Dat als er dingen zijn in je leven, dan voel je je niet prettig. Er is iets in je achterhoofd, jongelui, wat communiceert met jou. En wat zegt, je gaat nu te ver. Dat geweten is bij heel veel mensen vandaag dichtgeschroeid. Die ervaren het spreken in hun geweten niet meer. Weet je hoe je dichtschroeit? Als je vanmorgen na de boodschap zegt, het was wel aardig, maar wel een beetje extreem. Ik kan er niks mee. Dan schroei je je geweten toe. Je schroeit je geweten toe als je hier ongeïnteresseerd zit en luistert en denkt, nou ja, om 11 uur hebben we het weer gehad. Dan schroei je je geweten toe, want God praat met je. En die doet een appel op jouw geweten. En hoe kan je nou weten dat je geweten geraakt is? Nou, dat gebeurt in Nehemia 9, vers 1 tot en met 5. Het woord van God, dat wetboek van God, komt niet alleen hun in denken, komt niet alleen tot hun oren, maar het raakt hun in hun geweten. Dat ga ik je aantonen. Dat metertje in dat opnameapparaat werkt nog goed bij het volk. En ik hoop ook bij ons. Want daar waar God zich openbaart in het wetboek, zijn karakter, zijn wil, dan gaat dat iets uitwerken, lees het maar. Er gaan 4 dingen gebeuren, waardoor ik weet dat hun in hun geweten worden geraakt. Het eerste is, er wordt gevast. Hoe zou de belangstelling hier zijn voor een dag van vasten en gebed? Als we het voorstellen voor komende zaterdag, zou het even druk zijn als nu? Gaan we een dag vasten? Een dag bidden. Men zag van voedsel af, van wat het lichaam nodig heeft en wat geoorloofd is, om zich aan in de geest te wijden aan de droeve omstandigheden en God daarover aan te roepen. Vasten, dat kost een offer. Nou, ik hou van lekker eten. Maar vasten, om je lichaam te ontzien van voedsel en om je in de geest te richten op de droeve omstandigheden. Dat doet het volk. En ze gaan God aanroepen. Dat kost dus een offer. Mijn vraag is, ben je vanmorgen bereid om een offer te brengen en je te verootmoedigen voor God? Kijk, weet je, wij willen op de voorste rij zitten. En we willen de grootste geestelijke zegeningen genieten, zonder dat het een offer mag kosten. Maar wil je de volle zegen van God ontvangen, dan kost dat je jezelf. En dat is interessant om elkaar daartoe uit te dagen. Ik geloof dat er dan grotere wonderen hier gaan gebeuren in de gemeente. Als we onszelf ervoor over hebben. Vasten. Ze brachten een offer. Het tweede is wat ze doen. Er werden rouwgewaden aangedaan en aarde op het hoofd. Dat was een zichtbaar teken van berouw. En daarmee werd je gelijk aan een dode. Het was dus ook zichtbaar. Nou, dan kom ik je van de week in Amsterdam tegen. Ik denk, hé, wat heb je voor kleding aan? Hé, je hebt aarde op je hoofd. Wat is er aan de hand? Ik ben me aan het verootmoedigen voor God. Nou, dan heb je stof tot gesprek. Dan hoef je geen moeite te doen om in gesprek met iemand te komen. Want jouw uiterlijk toont wat er innerlijk gaande is. Je bent je aan het verootmoedigen. Dus je werd openbaar, toch? Dus je gaf innerlijk een offer. Voedsel liet je staan. En uiterlijk toonde dat je je aan het verootmoedigen was. Is het nog wel zichtbaar aan u, aan jou? Niet dat iemand zegt, joh, wat kijk je chagrijnig, joh. Maar dat je gewoon eens van, joh, wat is er aan de hand met je? Ik heb droefheid in mijn hart. Ik ben me verootmoedigen. Misschien vanwege persoonlijke zonden. Of vanwege in de dingen in de gemeente die zegt, dat zou ik zo graag anders willen zien. Ik verlang naar geestelijke verdieping en het lijkt wel hetzelfde te blijven allemaal. Dat zie je aan iemand. Je moet hem niet gelijk bestempelen als een chagrijnig persoon. Maar het kan wel zijn dat iemand ergens mee loopt. Vraag er eens naar. De toestand van ons land en volk kan je aangrijpen. En misschien zeg je, ja, dat is de reden. Dat is de reden, ik ga daar gebukt onder. Ik voel die last op me drukken. Het was zichtbaar. Is het bij ons nog zichtbaar in ons leven dat we ons verootmoedigen? Het derde, men zonderde zich af. Het volk van God zonderde zich af van de vreemdelingen. En weet je wat daar het kenmerk van is? Kijk, die vreemdelingen hadden in de eerste plaats niet gezondigd, maar het volk van God had gezondigd. Verootmoediging begint niet bij die ander, maar dat begint altijd bij mij. Bij mezelf. In mijn leven, in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn gemeente. Niet in de gemeente hier verderop. Een paar deuren. Of in de grote kerk op plein. Maar in de baptistengemeente kan verootmoediging van Alblasserdam beginnen. We zonderen ons af. Het gaat nu even niet om die an. Het gaat om mij. Het gaat om ons. Het is altijd persoonlijk, de verootmoediging. Ze zonderden zich af. En het vierde. Men beleidt de zonde. En dan moet je eens bladeren naar Nehemia 1. Want weet je wat je in het leven van Nehemia terugziet? Hij had het volk iets geleerd. Nehemia was een echte godsman. Die ging zelf voor in de dingen die gedaan moesten worden onder het volk. Je ziet het in Nehemia 9 bij de levieten. Wie begonnen met de verontmoediging? Dat waren de levieten, de leiders. De geestelijke leiders van het volk. En wat zie je in Nehemia 1? Vind ik zo indrukwekkend. Vers 6b. Daar staat: ik beleid de zonden van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. En wat doet het volk? Die beleidt hun zonden. Niet alleen persoonlijk, maar ook van hun voorgeslacht. Heb je zo wel eens naar je voorgeslacht gekeken? Heb je zo wel eens naar de gemeente gekeken? Heb je zo wel eens één gemaakt met hen die in je familie zijn, die tot de gemeente behoren? Niet wijzend, maar jezelf helemaal één maken. En zo de zonde beleiden. En wat is nou de kern van zondebelijdenis? Weet je, als je je zonde gaat beleiden, dan ga je over de zonde denken zoals God erover denkt. Dat is zonde. Dat is het zien van de zonde. Dan ga je praten over de zonde zoals God erover praat. En nu kom ik op een belangrijk punt, jongelui. Want voor velen is dat wat ze in deze wereld horen maatstaf. Zonde belijdenis leer je niet in de wereld. Daar is het pluk de dag, hebben, halen en houden. Je leeft maar één keer, maar dat is nou net het probleem. Je hebt maar één ziel te verliezen. Maar zonde belijdenis en zonde te herkennen, dat leer je door omgang met God te hebben. En dan ga je naar de zonde kijken zoals God ernaar kijkt. Kijk, het is niet zo interessant hoe iemand in je klas ernaar kijkt. Als die God niet dient, dan heeft hij totaal geen besef van wat zonde is. Dus wij moeten leren, en dat is ook een werk van de Heilige Geest, dat wij de wereld gaan zien zoals God hem ziet. Dat is de reële wereld. Dat is de echte wereld. En de rest is allemaal misleiding. En als God in je woont, dan heb je een verlicht verstand. Ik heb het al hier eerder gezegd, gaat God met een grote bouwlamp door jouw denken heen. Maar dan krijg je ook een bouwlamp op je hoofd, jongelui. En dan ga je de dingen echt in het licht van God zien. Nou, dan ga je een hoop zien. Dan krijg je onderscheidingsvermogen. Want als ik dingen vanuit mijn menselijk oogpunt ga zien, dan ga ik het altijd naar me goed praten. Omdat ik de zonde een fijn iets vind. Ik voel me in mijn element van nature. Maar daar waar ik zonde ga beleiden, ga ik ze zien zoals God ziet. Ik heb iets gezegd over het wetboek, horen en gehoorzamen. Ik heb iets gedeeld over de bijzondere samenkomst van verootmoediging. En nu naar het gebed van verootmoediging. Vers 6 tot en met 37 in Nehemia 9 is een indrukwekkende opsomming van wat God gedaan heeft. Ik heb gezegd, in het wetboek openbaarde God zichzelf, wie hij is en zijn wil. En wat zie je in dit gebed van verootmoediging terugkomen? Door het gebed zien we dat God daadwerkelijk is zoals hij zich bekend gemaakt heeft. Begrijp je wat ik bedoel? Kijk, je kan zeggen, hij is barmhartig en genadig. Maar zien we het ook terug in het leven van het volk? In de leiding die hij had met zijn volk? Ja, dat zien we. Hij bevestigt dat hij daadwerkelijk zo is. Ik noem 5 kenmerken bijvoorbeeld. In het gebed van verootmoediging erkent het volk dat hij barmhartig is. Je kan dat lezen in vers 19. U hebt hen in uw grote barmhartigheid niet verlaten. En de essentie van dat woord is dat iemand geraakt wordt door de pijn van een ander en daar vervolgens iets aan wil doen. God is ook vergevingsgezind, dat zie je in vers 17. Dat is ook iets van zijn karakter. Hij is vergevingsgezind, bereid om te vergeven. En vergeving, dat is het niet meer toerekenen van andermans schuld. Vers 31 spreekt over een God die genadig is. En wat is nou genade? Ja, dat zeggen mensen, dat is onverdiende gunst. Maar genade is meer als dat. Want kijk, gunst, dat verlost een misdadiger uit de greep en uit de gevangenis. Maar wat doet genade? Genade betaalt de schuld van de misdadiger en zet hem in vrijheid. God is zo iemand. Dat is zijn karakter. Hij doet niet alsof hij zo is, maar hij is zo. Zo heeft hij zich bekendgemaakt. En in dat gebed van verootmoediging zegt het volk, u bent daadwerkelijk genadig. U bent daadwerkelijk barmhartig. U bent vergevingsgezind. Vers 17 zegt, God is langmoedig over ons geweest. Dat wil zeggen lang van gemoed. Hoeveel geduld heb je als ouders met je kinderen? Er staat hier letterlijk, hij heeft een lange adem. Of heb je een kort lontje? God heeft een lange adem. Hij is lang van moed. Hij is langmoedig. Langmoedig. Zo is hij met zijn volk omgegaan. Hij houdt lang de wacht voordat hij zijn toorn openbaart. En als laatste, en ik zou de hele rij kunnen aanvullen, vers 33. Hij is rechtvaardig. Dat wil zeggen dat Gods liefde een oprechte liefde is. En dat Gods straf altijd recht doet aan een persoon of aan een situatie. Heb je zo wel eens naar God gekeken? Hij is rechtvaardig. En ik zou deze lijst kunnen uitbreiden. Maar in al deze kenmerken, al deze karaktereigenschappen van God. In dat licht ziet het volk als vanzelf. Tegenover u hebben wij misdreven. Misschien zeg je het is wel een negatieve boodschap voor morgen. Dit is wat Nehemia 9 zegt. En nu kom ik op een belangrijk punt. En ik ga zo afsluiten. Want het volk zegt in vers 33. Die keurt Gods handelen goed. Want ze zeggen u bent rechtvaardig geweest in alles wat ons overgekomen is. Want u hebt getrouw gehandeld. Maar wij hebben goddeloos gehandeld. Heb je er wel eens over nagedacht hoe het komt dat het volk tot deze belijdenis komt? En dan kom ik gelijk bij mijn afsluitende principes voor ons leven. Wat is de reden van veel geestelijke oppervlakkigheid in persoonlijke levens, in gezinnen en in heel veel gemeenten? Wat is de reden daarvan? Dat is dat het woord van God niet meer centraal staat. Maar dat de mens en zijn gaven en zijn idealen centraal staat. Nou, dat is een mager postje, dat houdt op een gegeven moment op, echt. Dit is mijn grote zorg ook over Evangelisch Nederland. Volop activiteiten en allerhande toestanden. Maar het wetboek kwam binnen en er gebeurde iets. Ik geloof nog steeds, daar waar het woord van God recht verkondigd wordt... Met kracht en autoriteit, daar veranderen levens. Daar waar het woord van God weer centraal staat. Dat is het belangrijkste. En daarom was in die oude kerken, stond de preekstoel altijd centraal, hè? Dat had een betekenis. Dat is niet van, nou, waar zullen we hem eens zetten? Nou, ook een aardig plekje, een beetje bij het raam of zo. Nee, kijk, deze hoort eigenlijk een beetje meer... Kijk, hier strijdt het, hè? Tussen doopvond en tussen het woord. Hè? Maar hij hoort hier te staan. Dan ga je om de doop. Het gaat om het woord. Wel, het is een beetje lastig, een beetje hier in die hoek. Maar daar gaat het om. Dus die preekstoel werd in het midden gezet. Waarom? Dat had een betekenis. Het woord van God is het centrale. En dat blijft zo totdat Jezus wederkomt. En alle andere toestanden, muziek of drama of theater, hoe je erover denkt, dat leidt ten diepste af. Ja, maar we willen ook wat zeggen. Ik ken het allemaal. Maar als het woord niet meer verkondigd wordt, als mensen al na een half uur onrustig op hun stoel gaan draaien, dan vind ik dat tekenend voor de gemeente. Want hier gaat het om. Hier krijg je discipelen van. Het wetboek kwam binnen en er kwam verootmoediging omdat ik geconfronteerd werd met een heilige God. Het gaat om het woord van God en de centrale plaats daarin. En daarom stel in je persoonlijk leven het woord van God, het wetboek van God, 66 boeken, centraal. En in je gezin. Die kinderen moeten die teksten ingeprent krijgen. Zodat ze het gaan weten met hun hoofd en het zakt in hun hart. Tweede. Het probleem vandaag is dat het besef van Gods heiligheid en de bewustheid van de zonde meer en meer naar de achtergrond raken. Ik weet ook wel, dit is geen populaire boodschap. Maar het besef van de heiligheid van God brengt verootmoediging. En buigen voor hem. Dat is belangrijk. En dat is op veel plekken verdwenen. Het derde. Psalm 77 zegt dit. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. Kijk je wel eens terug in je leven? Dat is belangrijk. Er zijn er mooie dingen gebeurd in je leven en moeilijke dingen. Als je terugkijkt, dan kan je leren van dat wat fout is gegaan. Waar of niet? Misschien moet je wel een dagboek bijhouden. Annette zei van de week, zullen we een dagboek bij gaan houden. Want ik ben altijd heel kort van memorie. Niet omdat mijn denken niet goed zou zijn, maar omdat ik gewoon geen zicht heb op de zegeningen. Je hebt mensen die zeggen altijd, het glas is half leeg. Je kan ook zeggen, het is half vol. Maar je hebt mensen die komen altijd tegen, altijd half leeg. Het is eigenlijk nooit wat. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Zijn er geen moeilijke dingen? Ik kan ook een lijstje voor je maken. Maar alles wat ik krijg, dat is meer dan dat ik verdiend heb. Ik heb altijd redenen om de Heere te danken. De daden van de Heere gedenken. Dat doet je altijd verwonderd zijn. Dat maakt je altijd ootmoedig. En daarom noemt Nehemia heel die lijst op vers 6 tot en met 37. De daden en de wonderen van de Heere maken mij klein. En nederige, die geeft God genade. Ik krijg altijd meer dan dat ik verdiend heb. Het vierde. De zegeningen van de Heere moeten mij dichter bij hem brengen. Vers 18 van Nehemia 9 vind ik het meest aangrijpende tekstgedeelte uit dit hoofdstuk. God had zulke grote wonderen gedaan, hè? En dan staat er in vers 18 dat ze een gouden kalf maakten. En dan staat, dit is de God. Zo aangrijpend. Dit is de God die u heeft doen optrekken uit Egypte. Dat geloof je toch bijna niet? Als je dit hebt meegemaakt, hè, lijfelijk. Is toch ongekend wat daar gebeurde. Dan is een mens ertoe in staat om te zeggen, joh, verzamel al je ringen en oorbellen. We gaan een kalf van goud maken. En die gaan we verheerlijken. Dit is de God die ons. Dan zou je zeggen, dat is onmogelijk. De Bijbel bewijst dat het dus mogelijk is. Dat de zegeningen en de wonderen van de Heere er niet altijd toe leiden dat je ook toewijdt aan hem van wie je ze ontvangen hebt. Dat is een hele belangrijke. De zegeningen die we hier als gemeente mogen ervaren. De groei. In de breedte, in de diepte. Dat moet ons dichter bij hem brengen. Dat moet ons toegewijden doen leven. En niet met de zegeningen dan achterover en leunen zeggen, ah, aardig resultaat. Nee, maar dit moet meer toewijding in ons bewerken. Want het kan ons ook verder van God aftrekken. En nou het laatste. Het volharden in de zonde. En dat is een ernstige afsluiting en toch ga ik hem zeggen. Het volharden in de zonde heeft gevolgen voor je leven. Want wat zien we? Ik heb gezegd, God is barmhartig, genadig en noem alles maar op. Maar er komt een moment dat God je kan overgeven aan het goeddunken van je eigen hart. En dat zie je in vers 27a. U hebt hen overgegeven in de hand van hun tegenstanders. Vers 28b, dan gaf u hen weer in de hand van hun vijanden. Vers 30c, toen hebt u hen in de hand van de volken van de landen overgegeven. En vers 37, het laatste gedeelte. En nu, we zijn in grote benauwdheid. Een voorbeeld, uit mijn eigen huwelijk. Er was onrust in ons gezin. Verbitterde harten, harde gedachten. Er heerste een onrustige, antichristelijke sfeer. Annette en ik leven met de Heere en Hij praatte met ons, afzonderlijk van elkaar. En toen zei Annette tegen mij, deze situatie is ontstaan zoveel dagen geleden. Toen is die grimmige, vijandige, antichristelijke sfeer in ons huis gekomen. En ik als man was eigenwijs. Dat hebben mannen vaak, die vinden het moeilijk om dingen te erkennen, dus dan moet je maar meenemen. En toen ben ik weggegaan en toen ben ik een poosje, een paar uur alleen geweest. En met dat ik alleen was, praatte de Heere met mij over iets. Toen en toen heb je de zonde toegelaten. Je bent als priester niet getrouw geweest. Je hebt Satan een voet aan de grond gegeven. En aan het einde van de middag kwam ik terug. Ik zeg tegen haar net, ja, dat over die 10 dagen, God heeft met mij gepraat, dit en dat heb ik toegelaten in mijn huis. Ze zegt, dit heeft God ook tegen mij gezegd. Ik wil dit van tevoren zeggen, maar wij stemden samen over die ene zaak. Ik zeg, en dat is de reden van de duisternis in ons huis. En ik heb het naar de jongens beleden, ik heb het naar Annette beleden. Ik ben op mijn knieën gegaan, ik heb het in het gebed gebracht. En met dat ik het in het gebed gebracht en die zonde concreet de deur uit heb gedaan, was de vrede van God terug. Het volharden in de zonde heeft gevolgen voor je leven. En ik zie niet achter elke boom een demon. Maar als daar onrust is in ons hart, als daar onvrede is in onze huwelijk, in onze gezinnen, dan kan het zijn dat daar iets ligt wat God niet behaagt. En dan kan die je overgeven in de handen van de vijanden. Blijft hij dan niet meer trouw? We gaan volgende keer naar hoofdstuk 10. Maar mensen die denken dat God zijn kinderen altijd op zachte gronden leidt. Als je volhardt in zonde als kind van God, dan zondig je niet goedkoop. En dat heeft Israël ervaren. Zoveel zegeningen, toch keerden ze zich van hem af. Wees fijngevoelig in de wandel met God. En zorg dat de zegeningen van de Heere je dichter bij hem zullen brengen. Amen.